Goedemorgen gemeente, allen hartelijk welkom in deze eredienst, u hier in de kerk en allen die met ons meeluisteren. In deze dienst gaat voor dominee Kampen uit Goes, welkom. En vanmiddag hopen we dominee Maaien, onze eigen predikant, te mogen ontmoeten. Vandaag doen we voorbeden voor onze zendingswerkers. Met Marian en Christophe bidden we dat moslims Jezus mogen ontmoeten. Komende week is het de einde en het laatste dagen van de Ramadan en de viering van het suikerfeest. Ook bidden we voor een goede herstart van het normale dagelijkse leven in de gemeenschap. Christophe en Marian en Mira zijn verhuisd naar een andere wijk. We bidden voor nieuwe contacten in de buurt. Met Cora en Steven danken we en bidden we voor hun veiligheid in Nigeria en voor het werk wat ze mogen doen. Ze horen steeds vaker over ontvoeringen en we bidden dat dit mag stoppen. We bidden ook voor de mensen die honger hebben. Het hongerprobleem wordt steeds groter. Ook bidden we voor de voorbereidingen en dat ze inzicht mogen krijgen waar in Nigeria ze de voorbereidingen voor de komende gebedsschool mogen doen. Met Björn en Marlies bidden we voor het werkvergunning. Die is nog steeds niet afgegeven, terwijl ze er al ongeveer een half jaar mee bezig zijn. We bidden dat God de overheid mag bewegen het vergunning af te geven. De collecte. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor het kerkbeheer. Daarnaast is er ook nog collecte voor het herstel van de corridor en onze zendingsmedewerkers. Tot zover de afkondigingen. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst toe. We beginnen deze dienst met het zingen van of thuis of met luisteren hier en thuis meezingen van lied 230 vers 2 uit Weerklank door God bijeen vergaderd.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen met ons hart. En thuis met hart en mond uit Psalm 145. En daarvan vers 4. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Psalm 145 vers 4. Gemeente, luisteren we nu naar de wet van God zoals die tot ons komt vanuit Leviticus 19. En willen we daarna zingen naar Psalm 145 en nu het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Psalm 145 en nu vers 5. De wet van God vanuit Leviticus 19, die luidt als volgt. De Heere sprak tot Mozes, spreekt tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zegt tegen hen, heilig moet u zijn, want ik de Heere uw God ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn sabbatten in acht nemen, ik ben de Heere uw God. U mag niet u tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere, uw God. U mag niet stelen. U mag niet liegen. Of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken. En voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen, maar u moet uw God vrezen. Ik ben de Heere. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijken niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naasten oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lastenpraatjes rondgaan. U mag uw naasten niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar U moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. Gemeente, zullen we samen de Heer een zegen vragen over deze zondag, deze dienst ook, voor onze harten, onze gezinnen en voor de gemeente. Laten we samen bidden. Heere, almachtige, barmhartige God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid, bent u. Zo hebt u zichzelf benoemd, een God die hoort, een ontfermer op het gebed. En God die niet alleen de rechter en de schepper is van het heelal, maar u bent ook de verlosser God. Dat hebben we zojuist gehoord in de 10 geboden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het Egypteland, uit de duisternis van de zonde hebt bevrijd, verlost. Heere, we danken u voor deze nieuwe morgen, deze nieuwe dag. Prachtige, mooie, warme zondag. Zoondag. De dag van uw Zoon, die is opgestaan uit de dood. Elke eerste dag van de week mogen we dat gedenken, vieren, tegen elkaar zeggen. Jezus leeft. En in de naam van de levende Heer en Heiland komen we samen. Zoondag, zoendag, zondag. Ook moederdag vandaag. Heren, wat is nog een genade als je nog een moeder hebt? Misschien al een oude moeder of nog een jonge moeder. Een moeder die nog zelfstandig is samen met vader of alleen weduwe is, oud in een verzorgingstehuis. Wat een zegen als je nog een moeder hebt. En wat een zegen als je moeder bent. Als je kinderen hebt, je kindskinderen mag zien. En als die kinderen je opzoeken, als die kinderen zorg en liefde en aandacht aan je geven, ook al zijn ze al jaren volwassen en getrouwd. Heere, we danken u voor die geweldige gave dat er vaders en moeders zijn. Dat zijn uw handen. Uw handen waarin u kinderen wil vormen en wil onderwijzen en wil meenemen in het koninkrijk van u. Tegelijkertijd, Heere, kan het ook pijn doen als we jarenlang geen contact meer hebben met, als de band tussen ouders en kinderen verstoord is, verbroken is zelfs. Dan is deze dag een verdrietige dag. Als je ziet dat anderen hun kinderen ontvangen en zelf niks zien, niks horen, niks krijgen, niets. Of als je nooit de weelde van het moederschap hebt gekend, als je geen moeder bent geworden en nog steeds dat kruis van de kinderloosheid voelt. We bidden u, Heere. Wilt u als de hemelse Vader vandaag dan ons door uw woord en door de overvloed van uw geest vertroosten, versterken, vervullen? Wilt u zelf, Heren, aanwezig zijn? krachtig uw aanwezigheid doen voelen. Thuis, als we meeluisteren, als we zitten. Als gezinnetje om de tafel of de bank zitten. Of met enkelen, maar ook hier in de kerk. Heren, we dragen deze dag en deze dienst aan u op. We leven toe naar hemelvaart. We hebben Pasen in de rug, de opgestaande Heer en Heiland. We leven deze week toe naar de hemelvaart. Hij is opgevaren naar de hemel en hij zit als de overste van de koningen der aarde. U hebt alle macht, Heer Jezus. U bent machtiger dan ziekte en zonde en dood en duivel. U hebt alle macht in hemel en op aarde. En als u terugkomt spoedig, zal dat ook worden gezien. Dan zal iedereen moeten erkennen dat er maar één de baas is en dat bent u. Heren, wij willen u bidden, geef ons, we hebben uw woord gekregen. Maar als de Heilige Geest het niet levend maakt, dan zijn het maar zwarte letters op witte bladzijden. Dan gaat dat woord van u, dat komt niet binnen, dat komt niet over, dat komt niet aan, dat verandert ons niet. Maar als de overvloed van uw geest, dat is er toch, Heren, die overvloed. Als die er is, als die erin meekomt, als uw kracht er werkt. Heren, dan gebeuren de dingen, hier in Zwijndrecht. Er gebeuren de nieuwe dingen, wonderlijke dingen. Dan is een kerk een gebeuren. Dat is niet iets wat we elke zondag weer gaande houden en in stand houden, maar dan gebeurt er wat. Dan komt de geest in de raderen, dan komt de beroering in de gebeenten, dan komt er leven. O God, gedenkt u ons vandaag en maak uw naam groot. Geef mij de woorden in de mond en mogen de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Heren, dat we mogen hangen aan uw lippen. Wat heeft de Geest vandaag tot mij, tot de gemeente te zeggen? Ik wil het graag horen, ik wil het opvangen. Wat u vandaag ons voor ons in petto hebt. We bidden u voor allen die u nog niet kennen. Die afgekeerd zijn, ongelovig. Waar de twijfel knaagt en waar de twijfel ook wordt gekoesterd. Of die zuchten, Heren, naar zekerheid. Moet ik dan blijven bidden, zuchten, wachten tot er mogelijk iets gaat gebeuren? Of mag ik rustig erkennen dat er wat gebeurd is op Golgotha? Dat het geklonken heeft, het is volbracht, voldoende, het is genoeg. Dat Jezus gestorven is en dat ik voor hem mag leven. Heren, geef ons geloof. De Heere Jezus voor mij gestorven en daarom ben ik door hem gered. En daarom mag ik een rustig en gelukkig kind van u zijn. Als dat zakt in ons hart, wat zullen we u dan vergelden voor al die weldaden? Wat een rijkdom, wat een zegen. Duur gekocht te zijn door uw bloed. De bloedprijs is betaald. Heren, mogen we voor u leven vandaag in dankbaarheid. Zegen ons, al goede God, groot en klein, jong en oud, kinderen en ouders, singles en bejaarden, volwassenen. Hoor ons en zieken in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan lezen met elkaar uit Romeinen 14. Romeinen 14. Ik ben zelf in mijn eigen gemeente bezig met een prekenserie over de Romeinenbrief. Dat is een hele fundamentele brief van Paulus. En Romeinen 14. Ik lees vanaf vers 13 tot en met 23. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit. De broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Ik weet en ik ben ervan overtuigd in de Heere Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus gestorven is. Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehagelijk voor God en in achting bij de mensen. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Breek niet om wat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zonde voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is. Hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goeddunkt. Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. Tot zover de schriftlezing. Er is een hele belangrijke tekst in dit gedeelte, dat is een kerntekst. En daar gaat het ook over in de preek. En dat is Romeinen 14 vers 17. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Dat is de tekst. Voordat wij gaan luisteren naar de preek, gaan we eerst zingen uit gezang 5, het gebed des Heren, en daarvan vers 3. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, hij werpt de troon des Satans neer. Het gebed des Heren, gezang 5, vers 3. Gemeente, vanmorgen een koninkrijkspreek. Ik zet boven de preek kenmerken van het koninkrijk. En u hebt ze al gezien in vers 17. Het koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap. Drie kenmerken van het koninkrijk. Gerechtigheid, vrede en blijdschap. Het koninkrijk van God. Nou, ik begin altijd met een voorbeeld voor de kinderen. En ik heb wat meegenomen. Dat zijn twee schaakstukken. Ja, voor de iets grotere kinderen, zeg maar. Ik schakel eens met mijn zoontje. Mijn zoontje van 11. En wit begint altijd. En dan de andere kleur, zwart, die verliest of die wint, dat ligt eraan. Twee koningen. En als je een klein beetje kan schaken, dan weet je van, je hebt een loper, je hebt pionnen en je hebt een paard en torens en een koningin en van alles en nog wat. Lijkt het net twee velden, twee rijken. En wie gaat er nou verliezen? Wie gaat er nou winnen? En als er dan een koning verliest, dan gaat het schaakstuk, dat gaat onver. Verloren, schaakmat. Je zou kunnen zeggen, in de Bijbel gaat het ook over twee koninkrijken en twee koningen. Aan de ene kant wordt de duivel genoemd, de overste van de wereld, de vorst van de duisternis. Het rijk van de Satan, we hebben het net gezongen. De troon van de Satan, dat is de wereld zonder God. De wereld in het boze ligt. Daar heerst de dood, de duivel en de duisternis. Aan de andere kant, heb je het koninkrijk van het licht. En van het leven. En van de liefde. En dat wordt genoemd het koninkrijk van God. Daar is niet de duivel, daar is de Heer Jezus de baas. De Heer van hemel en aarde. De heerser van dat koninkrijk. En die twee rijken die botsen tegen elkaar. En dan gaat het over dat koninkrijk van God. Het rijk van God de Vader, waar de Heer Jezus de koning, het hoofd van is en waar de Heilige Geest werkt. En er zijn mensen die van het ene rijk naar het andere rijk overgaan. Dat noemen we bekering. Er is een prachtige tekst in Colossenzen 1, die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgezet, een transfer, in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Het koninkrijk van God is niet de hemel straks. Dat denken de mensen vaak. Het koninkrijk van de hemelen, dat is de hemel straks. Nee. Of als de Heer Jezus terugkomt, dat dan de aarde een en al koninkrijk van God wordt in de toekomst. Dat is het ook wel, maar niet helemaal. Het koninkrijk van God is er ook nu vandaag. Waar? Er zijn in deze donkere wereld, waar het heel duister is, er zijn overal van die lichtplekjes, van die pionnetjes. Dat zijn de christelijke gezinnen, de christelijke gemeentes, de christelijke politieke partijen, de christelijke scholen. Ieder waar mensen buigen voor de Heer Jezus, daar komt iets van het licht van het koninkrijk van God in deze wereld nu al openbaar. Heer Jezus heeft gezegd toen hij naar de hemel ging, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nu zien we nog niet dat alles hem onderworpen is. Dat komt pas als hij terugkomt, dan gaat hij zijn Messiaans vrederijk stichten. Maar we zien wel alvast die kenmerken van het koninkrijk overal waar gelovigen zich voor zijn gezag buigen. Waar mensen met hun hart geloven dat Jezus voor je zonde gestorven is en hem herkennen als hun meester, hun koning, hun heer. Jezus is mijn Heer. Daar komt iets van het koninkrijk van God nu al zichtbaar, openbaar. Nou, dat is heel belangrijk. Dat is mijn beginzin, als het ware. De kern van het koninkrijk van God is de heerschappij van Christus nu al over jou, over mijn leven. En de centrale wet in dat koninkrijk, dat is de wet van de liefde. Ik citeerde net Colossenzen 1... Wij zijn overgezet uit de macht van de duisternis en getransfeerd naar het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Die baas, die heer, die meester, die koning, dat is de Zoon die de Vader eeuwig lief heeft. De Zoon van Vaders liefde. Maar hij is niet alleen de Zoon van Gods liefde, Hij is ook mijn geliefde heiland. En ik weet dat de koning voor wie ik buig, koning Jezus, dat hij uit liefde voor mij de dood in wilde gaan om mij te redden en om mij te verlossen. Ik gehoorzaam niet alleen aan zijn geboden, maar ik ken hem. Deze koning die heeft mij lief gehad. En die heeft mij eerst lief gehad voordat ik hem lief had. En het is mij een vreugde om hem te dienen. Het is een liefdesdienst. Nou, dat is een tweede hele belangrijke zin. Nou, het koninkrijk van God is de liefde de grondwet. Liefde tot de Heer Jezus, maar ook liefde tot elkaar. En nou ga ik een beetje naar Romeinen 14 toe. Niet alleen liefde verticaal tot mijn redder en mijn koning, mijn heiland en mijn heren, maar ook liefde onderling. Want er zijn nog andere onderdanen van dat koninkrijk. Onderdanen van de koning, die ook door hem zijn verlost. Ik hou niet alleen van de Heer Jezus, maar ik ga ook van die andere onderdanen van het koninkrijk houden, voor wie de Heer Jezus ook zijn leven en zijn bloed heeft gegeven. En als je dat doet, dan ben je een echte christen, dan ben je een discipel, een volgeling. De Heer Jezus zegt, hieraan zult gij erkennen dat jullie mijn discipelen zijn. Als jullie liefde hebben onderling. Niet als je de drie formulieren van eenigheid ondertekent. Dan zit het wel snor met mij, nee. Niet als je een gereformeerde eredienst hebt of een evangelische eredienst, nee. Maar hieraan zult de wereld merken dat jullie mijn discipelen zijn. Als jullie liefde hebben onder elkaar. Nou, dan ga ik naar Romeinen 14. Het is de inleiding. Wat is er in Romeinen 14 aan de hand? Nou, in Romeinen, hoofdstad Rome van het Romeinse Rijk, daar is een christelijke gemeente ontstaan. En door de prediking, Paulus heeft daar het evangelie mogen brengen van de Heer Jezus, Zoon van God. En daar kwamen mensen tot geloof. En in die ene gemeente, daar waren mensen met een Joodse achtergrond. Die kwamen tot geloof, Messias beleidende Joden werden dat. En er kwamen mensen uit een Romeinse achtergrond en mensen ook, die Griekse gelovigen. Dus het was een hele mengeling. De een had een Griekse, een Romeinse, een Joodse achtergrond. Allemaal door dat ene bloed van Jezus gered. En die kwamen allemaal samen, dat mengelmoesje, in die ene gemeente in Rome. Nou ja, dat is best lastig om dan met verschillende achtergronden en cultuur en tradities, om dan toch met elkaar om te gaan. Ik ga het vanmorgen heel praktisch houden. Nou zie ik natuurlijk maar een gedeelte van de gemeente, hoewel het niet voor de eerste keer is dat ik hier ben. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de achtergrond is van hier de gemeente in Zwijndrecht. Je zal veel mensen hebben die oerhervormd zijn en nog steeds zijn. Ik ben altijd hervormd geweest, mijn ouders, mijn grootouders. Maar misschien heb je ook een gedeelte, ja, ik weet eigenlijk wel zeker, die komen uit de gereformeerde gemeente. En die zeggen, nou ja, hebben we gekozen en biddend overleg zijn we hier gekomen, zijn we hier neer. En ja, we dragen ook wat mee. We dragen ook een rugzakje mee van hoe wij in gewoonten en gebruiken zijn opgegroeid. En misschien heb je ook nog wel wat mensen uit de gereformeerde kerk. Die zeggen, ja, ik was zo verontrust en het verwaterde al. Of een andere hervormde kerk hier. Het verwaterde allemaal zo. En uiteindelijk heb ik dan toch gekozen voor de gereformeerde bondsprediking. Je zit allemaal zo met je eigen kleur en eigen karakter en je eigen achtergrond. Gaat dat een beetje samen in één kerk? Nou, ik zal je vertellen, in de gemeente van Rome was dat best wel lastig. In Romeinen 14 spreekt Paulus over sterke en zwakke christenen. Paulus noemt zichzelf een sterke christen. Hij zegt, maar dat zijn ook zwakke christenen. Een sterke christen, dat zijn die christenen die staan in de vrijheid van God. Maar zwakke christenen, die waren ook wel verlost, maar die hielden nog vast aan de regels en tradities en wetten. Want ja, dat konden ze ook niet zomaar loslaten. Paulus spreekt in het begin van Romeinen 14 over sommigen die eten niet alles. Je eet alleen maar groente. Geen varkensvlees, geen speklapje, geen hamlapje, geen ham. Nee, dat hebben ze nooit gedaan. Dat doen ze nou ook niet nu ze tot geloof in de Heer Jezus gekomen zijn, die Messias beleidende Joden. Dus sommigen eten wel alles en anderen eten niet alles. Sommigen drinken wel wijn en anderen helemaal niet. En hij noemt nog een derde voorbeeld. Hij zegt, sommigen die houden wel de dagen, vaste dagen, feestdagen, sabbatdagen, zondagen. En anderen die zijn elke dag is gewoon hetzelfde.
Op zondag doe ik net zoals op maandag, op dinsdag, elke dag wil ik de Heer dienen. Nou, u snapt wel, dat gaf natuurlijk wrijving. Want die zwakke christenen, die zich nog hielden en onthielden. Paulus zegt niet van jullie hebben ongelijk en die sterken, waartoe ik ook behoor, die hebben gelijk. Nee, hij zegt jullie moeten elkaar verdragen. Aanvaard elkaar, zo begint Romeinen 14. Accepteer elkaar. He, die strenge, die mag niet veroordelen die wat ruimer leeft. En die wat ruimer in zijn geweten is, op grond van de Bijbel, en hij denkt dat hij daar ook God mee dient. Die wat ruimer is, die mag niet minachtend neerkijken op die mensen in de gemeente die zo bekrompen leven. Jullie zijn wettisch. Nee, we zijn niet wettisch. Jullie zijn werelds. En dat vliegt dan over de tafel. Wettisch werelds. En dan veracht en dan veroordeel je elkaar. Nou, dat was de spanning in die gemeente. Als u uw Bijbeltje nog open hebt, in vers 1 staat, niet om over meningsverschillen te strijden. Mag je nou wel of niet wijn, vlees eten of drinken? Mag je nou wel of niet? Moet je nou zondag voor 12 thuis zijn of mag je ook om 12:05 thuiskomen, hè, zoals dat vroeger nog. Nou, dat zijn de vragen. En u voelt wel, dat was toen de tijd zo, maar in onze tijd is dat nog steeds zo. Er zijn heel wat dingen zo onderling in de gemeente. Het gaat eigenlijk in elke gereformeerde bondsgemeente speelt dat, in elke evangelische gemeente speelt dat, in elke gemeente waarin je merkt dat er bepaalde spanningen zijn. Als het gaat over liturgie, liturgische verschillen. Man, daar kan je over bakkeleien. Nou, hier zingen ze dan weerklank, voor de dienst. Jongens, mag ik twee liedjes opgeven van weerklank? Maar oh wee, als ik er 3 opgeef. En ik hou heel erg van Johannes de Heer. En ik ben wel een beetje ondeugend. Ik geef wel eens een lied uit Johannes de Heer op. Nou. Zo zijn er natuurlijk heel veel van die dingen die je kan. Ik weet nog wel, een aantal jaar geleden gaat een dominee naar een crematieplechtigheid. Ja, dat deed ik niet. Ik deed dat niet. Terwijl ik een collega die ik hoog acht, die zegt, ik ga er wel naartoe, niet om bij te wonen, om daar het evangelie te verkondigen. Die mensen die maar hebben het evangelie ook nodig. En als ik daar een kans krijg, al is bij de paus in Rome, al is het op een crematie, als ik het evangelie mag verkondigen, ga ik er naartoe. Gaan we elkaar erom veroordelen of minachten? Nee. De Heer Jezus zegt niet wat de mond ingaat, maar verontreinigt de mens. En dan kom ik naar de tekst. Het koninkrijk van God bestaat niet uit secundaire zaken, eten, drinken. Zingen we nou alleen met een orgel, mag er ook een pianootje bij. Aanstaande donderdag is het hemelvaart. Ik hou van muziekinstrumenten. Van mij mag heel Psalm 150 uit de kast getrokken worden. Ja, dat zit er allemaal in een orgel. Ja, dat vind ik flauw dat je dat zegt. Nee, je kan ook zeggen een trompetje erbij en een dwarsfluit erbij. Het is een feestdag, mensen. Het is een feestdag. Ja, dominee, dan moet je wel voorzichtig zijn. Want ja, niet iedereen die... hoe ga je nou met elkaar om? Dat is best lastig. De Heer Jezus zegt, als het gaat over eten en drinken en kleren... Dat zegt de Heer Jezus, voedsel en kleding, eten en drinken en kleren... Nou, daar heb ik nog niks over kleren gezegd, zeg. Over kleren. Ik heb 3 meiden vroeger gehad. Ja, ze zijn al lang getrouwd. Wat doe je aan zondags naar de... Mag ik een broek aan naar de kerk, pa? Ja, wat zeg je dan? Doe nog wel een hoedje op hoor, pap. Maar dat doe ik alleen voor u. Nou, fijn, dat vind ik fijn, meid. Maar ja, kom er eens om. Ik ga naar een ander onderwerp, anders mag ik niet meer terugkomen hier. U snapt, hè? Dat is gevoelig, hè? Dat is gevoelig. En ik zou het liefst willen dat dominee nou eens er wat over zei. Wie er nou gelijk had en wie ongelijk. En Paulus zegt, ik zeg niet wie er nou wel of geen gelijk heeft. Maar ik zeg wel, hoe ga je met elkaar om in de gemeente? Bestaat het koninkrijk uit hoed of geen hoed? Of gaat het over het bloed van Christus dat je reinigt waar je achter schuilt? Gaat het over veel of weinig water? In Rotterdam waren er een paar uiterst serieuze jongens... Jonge man, die zegt, dominee, ik heb mijn hoofd laten dopen. Maar voor de rest ben ik het met uw prediking eens en ik blijf toch bij uw kerk. We gaan niet naar de baptisten, ik blijf bij uw kerk. Maar ik heb hem wel over laten dopen. Wat doe je met die, nou niet met die gasten, met die jonge broeders en zusters? Is het koninkrijk van God veel of weinig water? Kinderdoop of volwassen doop, is dat de scheidslijn? Of gaat het over het bloed van Christus dat behoudt? En het water, maar laat het alsjeblieft geen scheidslijn geven. Je mag wel een mening hebben. En je mag ook anders denken over die dingen. Maar laat het geen verwijdering geven, alsjeblieft niet. Nou, daar gaat het over. De kenmerken van het koninkrijk. Het koninkrijk van God bestaat niet uit. Maar waar bestaat het nou wel uit? En dan zegt Paulus, het koninkrijk van God niet eten en drinken, of voedsel, of kleding, of liturgie, of muziekinstrumenten, of berijmingen, maar bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Gerechtigheid. Ja, daar gaat het in de hele Romeinenbrief over. Het is ook verleidelijk, hè? Ik weet niet hoe dat hier is, maar ik ga maar uit van Goes en ik denk elke gemeente is ongeveer hetzelfde, ongeveer. Kom je op huisbezoek als ouderling? Nou, dan leef je mee, dan hoor je wat over het gezinsleven, over het werk en zo. En dan gaat het over de kerk. Zeg, ja, wijkouderling, ja, wij zijn het daar niet mee eens. Ja, we waren het niet mee eens. Nou, dat de dominee, dat doe ik dan. Ik lees tegenwoordig verkorte formulieren. Een verkort avondmaalsformulier. Dat ik niet die ellenlange stukken meer hoef te lezen. En door de week leg ik dan het klassieke formulier uit. Ja, we zijn het niet meer eens dat de dominee een verkort formulier leest. Bestaat het koninkrijk van God dan uit lange of korte formulieren? Laten we het eens gaan hebben over de gerechtigheid. Weet u dat u, heb u wel eens die vraag gesteld, broeder, zuster? Mijn zielen doorziet gij uw lot. Hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God? Heeft daar wel eens over wakker gelegen? En heeft daar van de Heer wel eens antwoord op gekregen? Dus het koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid, rechtvaardigheid. Dat je weet en uit vrede. Laten we eens hebben over vrede. Over, ken je dat? Dat je gerechtvaardigd bent door het geloof, dat je vrede hebt met God. Door het geloof in de Heer Jezus. Laten we het daarover hebben op huisbezoek. Niet over kerkelijke meningsverschillen. Mag je anders denken alsjeblieft? Veroordeeld en veracht de ander niet. Maar heb je vrede met God? Die vrede van God in je hart, heb je die? Ja, dominee. En ken je iets van het derde kenmerk? Blijdschap. Ben je nog blij om wat de Heer Jezus voor jou wilde doen? Ken je nog iets van die vreugde in de Heer? Of had je dat vroeger wel? Toen je op beleidingscategorisatie zat. Toen je zo in geïnteresseerd was. Toen je ermee bezig was. Had je dat wel toen je pas getrouwd was en je knielde en je samen begon met bidden en bijbellezen om en om. En nu komt niks meer van. Toen je naar de avondmaal ging. En daar zo mee bezig was. En zo iets van de vreugde van hij voor mij hebt mogen ervaren. Ja, toen was ik. En nu? Waar is die vreugde om de Heer Jezus in hem gebleven? Dat zijn de vragen die je moet stellen op huisbezoek. En als het gaat over de rekkelijke en de precieze, zeg maar, afkappen. Afkappen. En niks aan. Met schoonmaar wel eens en niet eens. Waar gaat het nou wel om? Gerechtigheid, vrede en blijdschap. En als ik dan denk aan het koninkrijk van God, als de Heer Jezus straks terugkomt. Ik vind dat een mooi vers wat we net gezongen hebben. Hè? Uw koninkrijk komt toch, als Jezus terugkomt, dan komt dat koninkrijk. Ja, dan zal heel de wereld voor hem gaan buigen. Dan gaat hij zijn koninkrijk hier stichten. Een koninkrijk van heil en gerechtigheid. Liefde en recht zal hij dan meebrengen op deze aard. En een eeuwige heerschappij. Dan zal zijn vrede, zijn shalom, Jezus komt in heerlijkheid, zijn shalom wordt dan wereldwijd. Dan zal dat koninkrijk van God doorbreken, krachtig. En dan zal dat rijk van de Satan, waar is die? Die rijk van de Satan, voorgoed verslagen zijn. V-Day, Victory Day, uitgeschakeld. Dan straks als Jezus terugkomt. Dan komt recht op aarde en vrede en eeuwige blijdschap zal dan op hun voorhoofden zijn. Gerechtigheid, vrede en blijdschap. Straks. Maar nu. En dat vind ik nou zo mooi, hè. De koninkrijk van God nu al. Is er ook nu al iets van te zien? Ja. Ja. Zijn er van die enclaves van het licht? Zijn er overal van die pionnetjes ook op dat andere veld? Of van die lopers, of van die torens, van die paarden? Hey, lichtvlekken, lichtplekjes in deze donkere wereld. Professor Berkhof zei, de kerk is een proeftuin van de nieuwe humaniteit. Met andere woorden, nu al iets komt er van wat straks wereldwijd aanbreekt, is nu al zichtbaar. Terwijl de wereld, even kijken, het koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid. Terwijl de wereld om ons heen vol onrecht is en vol oneerlijkheid en oorlog en onderdrukking en onheuse behandeling. Ja, dat is die duivel natuurlijk. Dat is die duivel. Maar te midden van die wereld vol onrecht en onderdrukking is er een gezelschap van gelovigen hier op aarde, ook in Zwijndrecht. En daar is het anders. Daar heerst recht. Hier in de kerk, daar heerst gerechtigheid, billijkheid. Niet alleen naar God toe, rechtvaardig voor God, maar ook onderling. Dat je billijk bent voor die zwakke broeder. Die strenge broeder. Of die ruime zuster. Dat je billijk bent jegens de zwakke en de sterke onderling. Dat je elkaar respecteert. Je hoeft het met elkaars mening niet altijd eens te zijn. Maar dat je elkaar als mens, als broeder, waarvoor Jezus ook gestorven is, respecteert. De ruimte geeft om anders te denken. En samen buigen onder de koning. Dat jij niet denkt, ik ben toch een beetje beter. Ik heb meer zicht, ik heb meer licht dan hij, want hij loopt nog zo onder de wet. Of, zij is zo werelds. Ik voel me eigenlijk toch wel wat vromer. Nee. Niet dat jouw haan koning kraait. Maar dat je elkaar, dat je rekening houdt met elkaar. Dat is gerechtigheid nu al in het koninkrijk. Dat je elkaar accepteert, aanvaardt. In de grondtekst staat het woord, die sterke en die zwakke die elkaar hartelijk welkom heten. Die moet ik niet op de koffie. Ik ben blij dat die aan de andere kant van de avondmaalstafel zit, want daar wil ik niet naast zitten. Nee, helemaal fout, helemaal fout. Maar dat je naar die ander, dat je daar iets van Christus in ziet. Dat je kijkt naar die ander in de gemeente, die sterke of die zwakke, met de ogen van de Heer Jezus. Dat je elkaar zo hartelijk welkom heet. En elkaar warm, niet afstandelijk, maar warm en liefdevol in de kring opneemt. Niet zij moeten worden als wij, maar wij moeten worden als hij. Tjonge, wat een praktisch onderwerp. Gerechtigheid. En als dat er is, als je recht doet aan elkaar, ook onderling, dan komt er ook vrede en vreugde in de gemeente. Dan kan je weer blij zijn met elkaar en om elkaar en in de Heer en samen met elkaar in de Heer. Nou, als tweede, wat er genoemd wordt, de vrede. En dan kijk ik eerst weer eens buiten, in de wereld, in dat andere rijk. De vrede. Nou, er is in de wereld van die duisternis en die duivel en de dood, die wereld zonder Christus en zonder God en zonder hoop, waar de Satan de overste van is, daar is geen vrede. In de wereld is veel spanning, chaos, problemen, ruzie. Mensen zonder God die gedreven worden door strijd en nijd en oneenigheid. Vechtscheidingen van mensen in het machtsgebied van de Satan. Maar in het koninkrijk van God, in de kerk. Ja, wat zou het toch geweldig zijn als die vrede, die harmonie er is. Niet samen bekvechten, wie heeft er gelijk, jij wel eens niet eens eten, drinken, zondag, sabbat. Niet bekvechten, maar samen bidden. Samen zoeken naar het plan van onze Heer, die zwakke en die sterke samen. Jagen naar de vrede, zegt vers 19. Jaagt, vers 19. Jaag naar de vrede, wat de vrede dient. Die shalom zal straks wereldwijd zijn, jawel. Dan zal de oorlog niet meer worden geleerd. Maar nu al in de gemeente. Nu al. Geen vechter zijn.
Geen vechter. Vechten voor de waarheid. Nee, vrede stichten. Dat is wat de Heere wil van zijn onderdanen. En dat derde kenmerk, dat is blijdschap. Ik kijk om me heen. Waar zijn de mensen dan nog blij? Waar zijn de mensen dan nog blij? In de wereld is er onrecht, zei ik. En er is onvrede, er is oorlog. En er is ook zoveel verdriet. Er is geen blijdschap, er is zoveel tranen en zoveel leed. En droefheid. En chagrijn. En ontevredenheid. Nou, het zou toch geweldig zijn als de onderdanen van koning Jezus, christen, de volgelingen, discipelen van de Heer Jezus, zouden die nou iets van de vreugde van de verlossing laten zien en uitstralen. Die weten van de bron van blijdschap en daar putten we uit en dat willen we graag doorgeven. Blij in de Heere door de geest, staat er ook achter, blijdschap in de geest. Geen nep, maar in de geest. Blij in de Heere, niet in de omstandigheden. Ik vind het nog steeds drie keer niks, die hele coronabeperkingen. En toch kan ik feest vieren. Want de Heer Jezus is opgestaan, hij heeft me verlost, hij heeft me gered. En hij heeft alle macht, want het wordt hemelvaart. En ik kan zingen, al is het dan met mijn hart en niet met mijn mond. Glorie aan God. Satan, hij beeft. Hij is verslagen, die vorst. Want hij weet, Jezus leeft. Het lam troont voor eeuwig. In het koninkrijk van God, daar kan worden gelachen, daar kan worden geloofd. Toen werd onze mond vervuld met lachen. Het is een voorsmaak van de toekomst. Nou, dat is het koninkrijk van God. Nu al een klein beetje zichtbaar. Het is nog niet helemaal zo. Het is nog niet helemaal af. En het is nog niet helemaal. Maar het is wel een beetje alvast. Het is al een beetje, toch? Recht doen aan elkaar. Vrede, harmonie, heelheid onderling zoeken. En iets van de vreugde, de blijdschap in de Heer, de joy in the Lord. God is nog niet klaar om ons helemaal volmaakt te maken, maar nu al iets en straks alles. Maar nu al toch al iets. Het koninkrijk van God, dat bestaat uit, ja, niet uit woorden en meningsverschillen, maar uit, ja, dat is ook zoiets, hè. De Heere Jezus is koning, maar de Heilige Geest werkt daar ook in dat koninkrijk. Niet de boze geest, de onreine geest, dat is weer die andere kant, maar de Heilige Geest. Weet je, ik heb in de voorbereiding, ik heb hier lang over nagedacht. Wat wil Paulus nou toch eigenlijk zeggen? In de voorbereiding moest ik denken aan een tekst in de evangelie. Staat er een paar keer dat toen het avond was, dat de mensen de zieken en de verlamden en de bezetenen bij Jezus brachten. De zon daalt, het schemert en dan komen al die krakkemikkerige mensen, zeg. De een die heeft een verknipte persoonlijkheid, helemaal verwrongen. De ander is getraumatiseerd, de derde een zielige verschijning. Vele zieken en zwakken en lammen en bezetenen werden tot Jezus gebracht. De koning. De koning met zijn helende handen. Die kracht van die koning Jezus. Machtig is die. En op één machtswoord van koning Jezus wordt die lamme die gaat springen als een het. En de tong van de stomme die gaat jubelen en juichen. En die bezeten is door demonen die wordt vrijgezet. En de derde wordt genezen. Wat een feest moet dat geweest zijn. Aan de avond van die dag toen die mensen door Jezus bevrijd, genezen, vernieuwd en bekeerd werden. Ik zie juichende mannen. Ik zie lachende kinderen, ik zie dansende vrouwen. We zijn genezen, we zijn gered, we zijn bevrijd, we zijn vernieuwd, we zijn heel. Maar laat de Heer Jezus iets zien van de kracht van het koninkrijk. De kracht die er zit in zijn koninklijke handen. Ik heb een beetje heimwee. Als ik er zo over preek, dan krijg ik er een beetje heimwee naar. Ja, Heer, dat is toch wel een klein beetje mogelijk nu. Dat is toch niet alleen voor straks en later, maar nu toch ook al. Het koninkrijk van God niet zal zijn, maar bestaat. Het is er toch nu ook al. Nou, Zullen we nog eens even kijken naar het tweede gedeelte? Vers 13 ben ik begonnen te lezen. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar liever dit, de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Het gaat dus over die sterke en die zwakke christen in die ene gemeente. Elkaar niet langer oordelen en veroordelen in minachten. Maar de broeder geen aanstoot tot struikelen geven. Als je nou staat in de vrijheid, hè, je zegt, nou, ik ben een volkomen vrij geweten, kan ik dit en dat doen op zondag, of door de week, of dat en dat. Ik kan dat doen. Dan zegt Paulus dit. Als je nou die sterke bent die in de vrijheid staat, ben je nou bereid om met de ander echt rekening te houden? Ben je bereid om een klein offertje te brengen voor die zwakke christen die daar moeite mee heeft, of die zelfs daardoor kan struikelen en vallen? Ben je bereid van jouw vermeende vrijheid een klein, even klein iets op te geven ter wille van die ander? Of zeg je van, wat heb ik met die ander in de gemeente te maken? Ben ik mijn broeders hoeder? Ik mag dat doen van God, ik heb er geen probleem mee, dus doe ik dat. Punt uit. Dan heb u een verkeerde houding. Dan bent u misschien wel een sterke christen, maar dan bent u niet automatisch geestelijk. Je kan heel vleeselijk omgaan met je vrijheid in Christus. En andersom trouwens ook. Als je streng en nauw voor jezelf leeft, als je dat aan anderen wil opleggen, dan ben je ook vleeselijk bezig en niet geestelijk. Nou, ben ik een stepping stone of een stumbling block? Ben ik een brug? Zoek ik verbinding of ben ik een barrière? Dat is wat Paulus zegt in vers 13. Laten we elkaar geen aanstoot of oorzaak tot struikelen geven. Een stumbling block. In de Statenvertaling staat, de broeder moet je geen ergernis geven. Een ergernis geven. Ja. Dat staat er letterlijk niet hoor. Dat kan je natuurlijk ook misbruiken. He, als je zwakke broeders en zusters in de gemeente hebt, die zeggen, ik ben erop tegen, want anders erger je mij. Ik wil dat je dat nalaat, dat dat niet gebeurt in de gemeente, want anders raak ik geïrriteerd, dan erger je mij. En je mag me niet ergeren, want dat staat in Romeinen 14. Ja, zo werkt dat natuurlijk niet, hè. Zo werkt dat niet. Tim Keller zegt bij dit gedeelte, een mopperende christen kan een hele gemeente gijzelen. Dat is waar. En altijd wel mensen die ergens op tegen zijn. Nou, dan komt er natuurlijk totaal niks meer van de gemeente terecht. Dat zijn geen zwakke mensen in de gemeente, dat zijn zeurpieten. Daar heeft Paulus het niet over. Maar wel ben je nou bereid om, er staat trouwens niet over erger, maar over als een ander nou een oorzaak tot vallen. Dat die de verkeerde weg opgaat. Ik zal een voorbeeld geven. In Rotterdam herinner ik mij dat er een man was die was opgenomen bij de Bouwmankliniek. Dat is voor verslaafden aan alcohol. En wonder boven wonder, die man die kwam echt, ja, die kwam tot bezinning, die kwam van zijn verslaving af. En daar werkte de Heer in. Die kwam werkelijk tot geloof. En dan op een echte manier. Die kwam bij ons in de Maranatenkerk en ja, die mocht geen druppel alcohol meer zien, hè. Dus als er dan avondmaal was, dan was er voor hem een klein beetje druivensap. Volkomen terecht. Maar zou je nou met zo'n man gaan ergens een terrasje gaan pakken of zo? Of uitnodigen om te eten? Nou joh, een beetje voor deze ene keer. Ik neem in ieder geval een biertje, ik neem een wijntje, want ik vind dat lekker. Doe jij het voor de ene keer ook? Doe dat, mag rustig. Ik mag het ook, dus jij ook. Dan geef ik die broeder een oorzaak tot struikelen. Op het moment, zelfs al zou die alcohol ruiken, dan zou die al in de verleiding komen weer terug te vallen in zijn verslaving. Ben ik dan bereid om mijn vrijheid, die ik normaal heb, om een wijntje te drinken, om te zeggen, ik doe dat niet. Ik wil die broeder niet een aanstoot tot vallen geven. Ik zal nog eens een voorbeeld noemen. Dat las ik bij Tim Keller. Die heeft over Romeinenbrieven een mooie commentaar geschreven. Hij zegt, wat hij meegemaakt had. Hij zegt, er kwam eens een meisje, een middelbare scholier. Een meisje op de middelbare school. En die was van huis uit gewend om geen make-up op te doen. Hier. En hier. En hier. Geen make-up op.
En al die andere christelijke meisjes in de klas. Ja, joh, dat moet je doen. Dus er kwam groepsdruk. Nou, op een gegeven moment, ja, ging ze dan toch maar overstag. En dan ging ze van huis uit. Ging ze weg van huis. En dan onderweg even stiekem opmaken. En dan op school. En dan ging ze weer terug naar huis. En dan veegde ze er weer af. Maar met een kwaad geweten. Met een kwaad geweten. En dan zegt Tim Keller, dat meisje dat kwam uiteindelijk door die groepsdruk van die christelijke meisjes. Die ging een grens over met een kwaad geweten. En je was nog geen jaar verder of ze ging steeds meer grenzen over. Steeds meer grenzen over. Uiteindelijk, en dat waren de echte overtredingen. Ook grenzen over in de omgang met jongens en seksualiteit. En het begin lag... Nou, daar waar die christelijke meisjes druk uitoefenen. Joh, doe dat, want wij zien er geen kwaad in. En als je iets, je moet nooit iets doen met een kwaad geweten. Dat is het moraal van de verhaal. Ga nooit tegen je geweten in. Nou, dan word je namelijk een struikelblok. Dat een ander dus valt en de verkeerde weg opstaat. Vers 15. Als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet naar de liefde. Dat is het criterium. Niet wat ik mag het dus, ik doe het. Criterium is niet wat jij denkt dat God wel van jou verdraagt. Maar het criterium is de liefde. Ik heb erg in die broeder, die zuster, die daar moeite mee. En als hij er is, heeft het ook met fijngevoeligheid te maken. Als hij er is, dan wil ik het wel eventjes nalaten. Staat in vers 15, richt door uw eten niet hem te ronden voor wie Christus gestorven is. De Heer Jezus heeft zijn leven voor die broeder afgelegd. Zou jij dan niet eventjes een gewoonte van jou opzij willen zetten? De Heer Jezus heeft zijn leven gegeven voor die ander. Zou je dan eventjes even een stukje van je vrijheid willen opgeven? Bekijk die ander met de ogen van Jezus. De Heer Jezus had hem zo lief. Die broeder waar jij het niet mee eens bent in de kerk. Hij schatte hem van zo oneindige waarde. Dat hij op Golgotha zijn bloed deed vloeien voor hem. Niet alleen voor jou, maar ook voor hem. Voor die ander. Hou elkaar vast. Heb elkaar hartelijk lief. Samen mag je straks even gelukkig zijn. Samen met hem en met haar. Voor de troon van God. En als je zelf mag juichen over de verlossing. En je mag staan in de vrijheid. Ga alsjeblieft heel teer om met de ziel van een broeder of een zuster. Ja. Ja. Nou, gemeente, we gaan zo eindigen. Want het koninkrijk van God nog één keer bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de geest. Rechtvaardigheid. Hoe kan een zwakke christen recht doen aan een sterke christen? Dat gaat natuurlijk van beide kanten. En hoe kan een sterke christen recht doen aan een zwakke christen? Nou, de zwakke christen kan recht doen aan de sterke christen door te accepteren dat die ander nou eenmaal meer kan doen in zijn geweten dan jij. En laat hem die vrijheid, geef hem die ruimte. Een ander kan zich misschien wat meer permitteren dan jij. Prima. En de sterke die kan recht doen aan de zwakke door iets te doen of iets te laten waar hij zo ontzettend veel moeite en gekwetst en bedroefd en zelfs een aanleiding tot struikeling kan vinden. Een ander mag nooit van mij eisen, je moet dat niet doen, want dan erger je mij. Maar een sterke kan er wel proberen rekening mee te houden. Een stukje fijngevoeligheid. En andersom ook. Als een zwakke. Ik herinner mij dat ik jaren geleden samen met mijn vrouw, toen was ik uitgenodigd om naar Afrika te gaan. Een maandje in Afrika geweest. En ja, daar is het natuurlijk heel erg warm. Zondags gepreekt, door de weekse pastoraat gedaan, zondags spreekt. En heel veel mensen, die hadden een zwembad in de tuin. Nou, je voelt hem al aankomen, hè? Op een zondag snikheet. Ik 's ochtends in mijn zwarte pak gepreekt. En 's middags. Nou, dominee, je mag rustig een duik nemen, hoor. Je hoeft er nog ineens voor te betalen, want het is in de achtertuin. Ja, wat doe je dan? Wat doe je dan? Kom aan. Ik zit toch in Afrika, niet in Zwijndrecht. En ja hoor, daar lag dominee van Kampen in zijn zwarte zwembroek. Ja. En 's middags, 's avonds weer preken. Dat was voor die mensen geen enkel probleem. En daar heb ik ook niemand aanstoot mee gegeven. Ik moest zelf wel even een drempeltje over, maar ik heb dat toch met veel vrijmoedigheid gedaan. Ja. Nou zit ik dat in het openbaar te vertellen, maar dat gaat natuurlijk via internet. Dat had ik beter niet kunnen doen. Maar u snapt het, hè? Dus voelt u die dingen, hè? En dan zeg ik tegelijkertijd weer, het koninkrijk van God is niet, wel of niet op zondag zwemmen. En ik nog ineens over een zwembad ergens waar je voor betaalt. Maar het koninkrijk van God is elkaar recht doen. Ruimte geven, rekening houden met elkaar. En het is vrede. Vrede. Ja, als je dat niet doet, elkaar geen recht doet, dan komt er chagrijnige gezichten. Waarom mag ik dat niet doen? Dat mag van God en dus ik doe dat gewoon, punt uit. En dan zie je die zwakke broeder en zuster, ja, die krijgen natuurlijk ook een lang gezicht. Die worden ook chagrijnig van dat kan helemaal niet en dat mag helemaal niet. Als zo doorgaat, dan ga ik naar een andere gemeente. En dan is er geen gerechtigheid, dan is er geen billijkheid, dan is er geen vrede in de gemeente, dan is er geen blijdschap in de gemeente. Alleen maar spanning. Laat eens wat voor een ander en accepteer eens wat van een ander. En hou rekening met een ander. Nou gemeente, ik geloof dat ik duidelijk genoeg ben geweest. Althans, Paulus is hier denk ik heel confronterend. Ik vind het heel, heel confronterend en heel actueel. Vers 19, laten wij dus najagen, conclusie, wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Niet afbreken, vers 20, breek niet af. Bouwen. Constructief en niet destructief. Constructief. Bouwen, niet breken. Wees een bouwer en geen sloper. Een stichter en geen sloper. Laat de liefde het cement zijn tussen al die levende steentjes. En allen tezamen op het ene fundament. Jezus Christus. En laat er dan een huis mogen ontstaan. Een gebouw. Een tempel waarin God wordt aanbeden en groot gemaakt. Daar gaat het om. Met sterke en met zwakke, met kleine en met grote steentjes. Allen gedragen door het ene fundament. Een tempel, een geestelijke tempel waarin God wordt groot gemaakt. Ik eindig met, waar eindig ik mee? Met een lied. Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede. Dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg begaan, tot alle die ons verre staan. En laat ons zonder vrezen de minste willen wezen. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit het Gebed des Heren en nu vers 9. Want u is het koninkrijk, o Heer, u is de kracht, u is aldeer. Zullen we samen eindigen met een dankgebed en we doen ook voorbeden voor de drie zendingsmedewerkers. Laten we samen eindigen. Heren, wij willen u hartelijk danken voor deze dag, voor deze dienst ook. We hebben geluisterd naar Romeinen 14, heel praktisch, concreet onderwijs, hoe Paulus ons wijst op de onderlinge verhoudingen. En dan gaat dit niet hebben over jij hebt wel gelijk en jij hebt niet gelijk. Maar hoe ga je met elkaar om? Verdraag je elkaar? Draag je elkaar op? Dragen, verdragen en opdragen. Als we dat doen, dan zal de gerechtigheid zijn. Dan doen we recht, de zwakke aan de sterke en de sterke aan de zwakke. Dan komt de vrede in de gemeente. Niet meer spanning en ruzie en oneenigheid. En dat je op eieren moet lopen, want een beetje naar die kant en dan weer ook weer een beetje naar die kant. Want dan gaat die partij weer, oh God, wat een heilloos gedoe. Wat een gehakketak vaak. Wat zijn we vaak vleeselijk, vroom, maar niet geestelijk. Heren, vergeef ons dat en verlos ons van al die secundaire, die tertiaire zaken die eigenlijk allemaal zo ondergeschikt zijn. Het Koninkrijk van God is niet, nou dan kunnen we een hele waslijst maken, niet waar wij ons vaak zo druk om maken. Maar we hebben ook gehoord dat het wel is. Heerlijk als we het mogen weten vanuit het geloof in de Heer Jezus. Ik ben gerechtvaardigd voor God. Ik heb vrede met God. En ik heb de vreugde, de blijdschap over zijn werk, over de persoon van de Heer Jezus. Die is in mijn hart. Wat was het een gelukkige dag toen ik mijn heiland vond. Nog wie ik derwaarts weer geleid. Vaak, heren, hoe meer we over uiterlijke dingen ons bekommeren, hoe minder geestelijk we zijn. We bidden u, heren, mag dit met ons meegaan. Dat we mogen jagen, ons best zullen doen, ons bewust zullen inzetten om de vrede onderling te bewaren. In hoofdzaken eenheid, in bijzaken vrijheid en in alle zaken mildheid. Leer ons dat. We willen voorbeden doen voor de zendingswerkers. Marian en Christophe. Die werken onder moslims. We bidden u, heren, als het eind van de Ramadan in zicht is en het suikerfeest gevierd wordt. Er zijn heel wat mensen die tijdens de Ramadan bijzonder voor de moslims hebben gebeden. De moslims in Nederland en de moslims in de wereld. We weten ook, heren, dat u onder moslims, vooral ook daar waar christenen onderdrukt worden, dat u daar werkt. In Iran, dat daar hoe feller de regering tekeer gaat, hoe meer moslims tot geloof komen in de Heer Jezus. Bidden u, heren. Medewerkers onder moslims hebben het vaak moeilijk met gevaar van eigen leven. Wilt u bijzonder beschermen en een ingang geven in de harten van al degenen die op hun pad komen. Op de getuigen van Isa de Messias, Jezus de Messias. Bid u voor Cora en Seffen in zo'n onveilig land als Nigeria, waar we bijna elke week, ja soms bijna elke dag lezen hoe daar heddes, moslimheddes, christenen dorpen platbranden. O God, en christenvrouwen verkrachten, en christenmannen de hoofden afhakken. O Heere, ontfermt u zich over uw duur gekochte kinderen, o God, ook in Nigeria. Wilt u waken over de veiligheid ook van hen, maar uw kinderen, heren, behoed ze. Mag het stoppen, die verschrikkelijke vervolging. Werkt u daar krachtig en helend en bekerend. Wil u bidden ook voor Bjorn en Marlies, die al zo lang bidden voor een werkvergunning, dat nog niet rond is. Heren, wilt u een open deur geven, ook voor hen, zodat er een stap kan worden gemaakt in afhankelijkheid van u, een stap voorwaarts. Zo dragen wij hen allen aan u op. Geef ons een blijde zondag. Geef vrede in ons huis. En dat u mag worden geëerd. In alle dingen. Uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, we hebben nog één psalm. te zingen. En dat is een lofpsalm, psalm 150, wat ook gaat over het koninkrijk. Voor zijn troon, maar ook al hier beneden. Psalm 150, vers 1. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in zijn vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.